Zusters, broeders, jongelui, goedemorgen. Afgelopen woensdag was ik hier voor de Bijbelstudie. En er is al een opmerking over gemaakt als het gaat om het bezoek. Maar ik had een probleem met mijn stem. En dat is nog niet weg. Sterker nog, gisteren was mijn stem helemaal weg. En ik heb nog overwogen, heb ik er vertrouwen in dat het wel goed komt vandaag of bel ik de broeders op? Ik had dat vertrouwen, het is niet zoals het moet zijn, dat hebt u misschien wel door, maar hij functioneert wel en ik hoop dat we met elkaar ook het woord van de Heer mogen overdenken en daardoor bemoedigd worden. Ik heb ook meegedeeld van de week dat ik wilde spreken over Israël. Daar is veel over te doen natuurlijk, vandaag de dag. En ik denk dat het goed is dat wij als kinderen Gods, die toch verbonden zijn met Israël, daarover nadenken. Ik wil met u lezen daarom uit Hosea 14. Hosea 14. Dat hoort bij die kleine profeetjes altijd wel lastig te vinden natuurlijk, dus ik geef u de tijd. Ik lees zelf uit de HSV-vertaling en daar begint het bij mij op pagina 1433. Maar dan moet u al ongeveer dezelfde druk hebben natuurlijk. Dus de HSV. Hoofdstuk 14. Ja, daarboven staat al eigenlijk waar het om draait. Wat nodig is voor Israël. En wat er dan ook gaat gebeuren. Bekering van Israël. En toekomstige zegeningen. Samaria zal schuldig staan. Omdat het ongehoorzaam geweest is aan zijn God. Door het zwaard zullen zij vallen. Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden. En hun zwangere vrouwen opengereten. Dit is niet zomaar een poëtische beschrijving van een nederlaag. Maar dit is wat werkelijk gebeurd is en gebeuren zal. Dus laten we even goed bij u doorkomen. Hè? We hebben er een beetje van gezien, 7 oktober. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere. Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg. Neem het goede aan. Dan zullen wij offers van onze lippen nakomen. Assyrië, ja, de Verenigde Staten, zal ons niet verlossen. Op paarden zullen wij niet rijden. Wij zullen nooit meer zeggen, u bent onze God, tegen het werk van onze handen. Bij u immers vindt een wees ontferming. Ik, Heere God, zal hun, Israëls, afkeerigheid genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfbomen. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Zij zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van de Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Wie is zo wijs dat hij deze dingen begrijpt? En zo verstandig dat hij ze kent? De wegen van de Heere zijn immers recht. De rechtvaardigen zullen daarop wandelen. Maar de overtreders zullen erop struikelen. Tot zover dit schriftgedeelte. Eigenlijk is dit een kapstok voor de boodschap. Er komen veel meer teksten aan de orde om een beetje inzicht te krijgen in dat wat we vanuit Gods woord mogen begrijpen ten aanzien van Gods plan met Israël. Het valt niet mee vandaag om over Israël te spreken. Het valt niet mee vandaag de dag om het voor Israël op te nemen. En zelfs de vrienden van Israël worden geraakt door het leed dat de afgelopen maanden zo rijkelijk over ons is uitgestort door de media. En zelfs vrienden raken daardoor vertwijfeld. Ik zou natuurlijk iets over de media kunnen zeggen. De waarheidsvinding is mijns inziens dikwijls ver te zoeken. Wat de Palestijnen naar buiten brengen lijkt één op één geloofd te worden. En brengt Israël iets naar buiten, dan krijg je zo'n zinnetje erbij. Het kon niet onafhankelijk geverifieerd worden. De verslaggevers leven dikwijls in de luxe hotels in Jeruzalem en in Tel Aviv, zelden in Gaza. Israël houdt de grenzen dicht voor Palestijnse vluchtelingen. Maar bijna alle Arabische landen weigeren Palestijnen op te nemen. Gemiddeld nemen de Verenigde Naties, dus de volkeren van de aarde in vergadering bijeen, de Verenigde Naties, 20 resoluties per jaar aan die tegen Israël zijn gericht. En dat zijn er veel meer dan de resoluties over andere landen bij elkaar. Israël moet wel een verschrikkelijk land zijn. Ik kan makkelijk een kwartiertje vullen met een ach en wee roepen over de situatie in Israël en in Gaza. Het is ook niet moeilijk om landen te noemen waar leed door oorlog en geweld en honger vele malen ernstiger is dan nu in Gaza. In Congo zijn er zo'n 6 miljoen mensen ontheemd. Op de vlucht voor geweld. Je hoort er zelden iets van. 6 miljoen. Zoveel inwoners zijn het niet in Gaza. Jemen kunnen we noemen. Ethiopië. De Tigray, waar christenen wonen. Die bedreigd worden, en dat is een groot land hoor, in Ethiopië, bedreigd worden door moslims, maar je hoort er niet van, of Ambara. Soedan, de Sahel, miljoenen vluchtelingen, honderdduizenden die daar honger lijden. Maar u hoort niet van voedseldroppings daar. Maar Israël, Gaza, het leed van die landen die ik zojuist noemde, gaat Europa, gaat de Verenigde Staten en uiteraard de Verenigde Naties voorbij. Het komt nooit prominent op de voorgrond in het nieuws. Waar komt die ongelijkheid vandaan? Wat is er mis met Israël? Nou, daar heb ik over nagedacht en ik dacht, nou, misschien kan ik daar een beetje van uitleggen aan de hand van een kreet die we vandaag de dag veel horen. En dat is antisemitisme. Antisemitisme. Ja, wat is dat precies? Ja, jodenhaat, zoiets zou je kunnen zeggen. Maar het woordje anti, dat betekent tegen. Anti, tegen. Zo kennen wij het. En dat is ook terecht. Maar anti heeft nog een betekenis. En dat is in plaats van. Dus tegen, eigenlijk om iemand tegen weg te duwen, om in plaats van hem of haar te gaan staan. Dus tegen en in plaats van. Anti. Nou, anti, tegen, dat is al heel vroeg genoteerd in de geschiedenis van Israël. Een farao in Egypte, u weet dat, keerde zich tegen Israël. Amalek, onderweg naar het beloofde land, keerde zich tegen Israël. Maar die tocht door de woestijn. En toen kregen we Assyrië, die de 10 stammen van het noorden over de aarde, over haar rijk heeft verstrooid. Toen kwam Babel En Juda ging in ballingschap, keerde zich tegen het volk. Toen kwam de antisemiet Haman, een nazaat van Amalek. Je kent de geschiedenis wel, boek Esther. En in de meer moderne tijd spant Hitler natuurlijk de kroon. Maar vandaag zien we wereldwijd antisemitisme. Zelfs in onze Tweede Kamer werd geroepen, from the river to the sea, Palestine will be free. Geloof mij, dat gaat nog gebeuren ook. Maar dan zal Israël daar in vrijheid wonen. Dus ik draai het een beetje om. Anti betekent dus ook in plaats van. En dan moet u letten op het woorddeel sem. Antisemitisme, anti-sem. Weet u wie Sem was? Dat is de oudste zoon van Noach. Sem, Cham en Jafet. Wij stammen een beetje af van Jafet. Israël en de Arabische volken daar, een beetje naar China toe. Dat zijn Semieten. En dan zeg maar de gekleurden, dat zijn nakomelingen van Cham. Een beetje kort door de bocht, moet je dat zo zien. Maar Sem. Sem is dus de oudste zoon van Noach. En Sem heeft een betekenis. Namen hebben in de Bijbel veel vaker een betekenis. Mijn naam trouwens heeft ook een betekenis, Henk. Rijk aan veel grond. Nou, het meeste zit onder mijn nagels, dus dat valt nogal mee. Sem. Sem betekent naam. Sem betekent naam. Dus anti-Sem, antisemiet is anti-naam. Anti-Sem is in plaats van naam. Maar wat is er nou zo bijzonder aan Sem, aan de naam? Het is de Heere God die door Sem zijn naam op aarde wil bewaren. Het is de Heere God die door Sem en het nageslacht van Sem zijn naam in de wereld hoog wil houden. En dan krijg je al langzamerhand een beetje beeld wat er eigenlijk plaatsvindt. Heel veel mensen weten dat niet, maar het zit wel in het woord. Anti, tegen de naam van God. Anti, een andere naam in plaats van de naam van God. En dat leren we eigenlijk ook al vanaf de eerste bladzijden van de Bijbel. Dat is een streven. De bouwers van de toren van Babel hadden al dat ideaal. Laten wij voor ons een naam maken. Niet de naam voor God, maar voor ons. We willen een naam maken. Dat zit ons eigenlijk ook wel een beetje in de genen. Naam maken, prestatie leveren, respect afdwingen, opvallen. We willen groter, we willen sterker, we willen sneller, we willen beter. We willen ons profileren, naam maken. En dat wordt ons al geleerd van jongs af aan met spelletjes. Want we willen dat spelletje, ook al is het maar ganzenbord, winnen. En bij heel veel spelletjes, jij speelt vals. Daar zit al dat competitieve in. We hebben allemaal iets van die geldingsdrang. En dat werd ons ingefluisterd, nog wat verder terug in de Bijbel, de Hof van Eden. God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn in plaats van God zult zijn. En we schuiven God opzij. Het gaat om de mens. Het gaat in onze wereld bijna alleen nog maar om de mens. En God, ja, wie gelooft daar nog in? Een paar fossielen uit het grijze verleden, die kun je nog zo'n verhaaltje wijsmaken. De geldingsdrang ging nog verder terug. Ezechiël, daar lezen we. Volmaakt was u, Satan hebben we het over, volmaakt was u in uw wegen vanaf de dag dat u geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd. En dan lees je in Jesaja 14, vers 12. Hoe bent u, weer Satan, hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad, u ligt geveld op de aarde, overwinnaar van heidenvolken. En u zei in uw hart, ik zal opstijgen naar de hemel, tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen. Tegen God, boven God, in plaats van God. Dat was Satan, dat is Satan, dat is zijn streven. Ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Hij wilde naam maken ten koste van de naam van God. En hij hield Adam en Eva eigenlijk dat snoepje voor. Hij camoufleerde daarmee zijn eigen aspiraties. Antisemitisme dus tegen Sem, tegen naam, Gods naam, in plaats van Gods naam, de naam van Satan of de naam van een mens. Weet u welke decreet is die door de islamieten heel vaak per dag wordt geroepen? U weet dat wel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dat is een zinsnede, de takbir of de takbir doet er verder niet toe. Maar het betekent zoiets als God is de grootste. God is groter. Groter dan wie? Wat zit daarachter? Allahu Akbar. Het wordt tijdens de salat geroepen en dat is het gebed. En iedere moslim is verplicht 5 keer per dag dat gebed te doen. 5 keer per dag tenminste dus, God is groter, te roepen. En dat zijn er zo'n 1 miljard die dat dagelijks 5 maal doen. Allah is groter. Groter dan wat? Groter dan wie? Groter dan de God die Israël heeft uitgeleid. Groter dan de God van de christenen. Maar laat u nooit wijsmaken dat Allah dezelfde is als onze God. De Koran zelf staat, Allah heeft geen zoon. Nou, als Allah geen zoon heeft, kan hij niet de vader van de Heer Jezus zijn. Is niet dezelfde. Laat u niets wijsmaken. De wereld is wel onderweg naar een totale, allesomvattende religie. En ik vrees dat er veel christenen en joden daarin meegezogen zullen worden. Maar laat het u niet wijsmaken. We zien de contouren van de eindtijd zoals de Bijbel die schildert. Ook in het stemgedrag van de Verenigde Naties. En voortdurend is Israël dat tot zwijgen moet komen. Welke geest is daar actief? Zacharia heeft gezegd, Zacharia 12 vers 2, zie, ik, de Heere God, ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Alle volken rondom. Dat zijn de Arabische volkeren die liggen rondom Israël. En ik ga een bedwelmende beker. En ze zijn bedwelmd. Is geen nuchterheid, geen helderheid meer. Er is een bedwelmende geest bij hen. Alle volken in het rond. Ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Dus Juda en Jeruzalem, ze zullen door die volken rondom aangevallen worden. Op die dag, dat is een nog toekomstige dag, zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volkeren. Hebt u hem? Bedwelmend voor de volkeren rondom, maar een steen die alle volken moeten tillen. En ze vertillen zich eraan, de Verenigde Naties. Alle die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. En al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen. Dan zal ik, zegt de Heere God, alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd worden en de vrouwen zullen verkracht worden. Op 7 oktober hebben we daar een voorspel van gezien. Daniël 11, vers 21. Daar lezen we in zijn plaats, in plaats van, zal er een verachtelijk man opstaan. Een verachtelijk man, dat is een beschrijving van de persoon die meestal antichrist wordt genoemd. Weer in plaats van. We horen hier in het Oude Testament dus van de antichrist, die zogenaamde Messias, die de ware Messias wil verdringen. Het is niet een strijd van vlees en bloed daar in het Midden-Oosten, waar de hele wereld zich mee bemoeit, maar het is een geestelijke strijd. Er is een strijd gaande boven onze hoofden en mensen worden daartoe verleid om een partij te kiezen. En dat is meestal helaas de partij waar de donkerte en de duisternis regeert. Dan lezen we Daniël 11, vers 36. Die koning, die verachtelijke, zal handelen naar eigen goeddunken. Dus de antichrist zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal succes hebben, hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Dus die antichrist die zal succes hebben tot de gramschap is voltrokken. Een gramschap, dat is een oordeel van God. En God oordeelt een godloze wereld. En God oordeelt ook een godloos volk, ook al draagt ze de naam Israël. Want wat vastbesloten is, zal gebeuren. Hij, die verachtelijke man, zal niet letten op de goden van zijn vaderen. Dus die antichrist, die valse Messias, die in plaats van de ware Messias komt, zal niet letten op de goden van zijn vaderen. Nou, wat waren die goden van zijn vaderen, Abraham, Isaac en Jacob en vult hem erin, dat was Yahweh. Ook niet op het verlangen van de vrouwen. En het verlangen in Israël was dat een vrouw de moeder zou mogen zijn van de Messias. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken. Dus dat is die antichrist, dat is die mens waarvan Openbaring zegt dat getal, 666. Dat is 3 maal 6. De Heere God staat voor 3 maal 7. En de mens haalt die 7 niet. En dan staat er in Daniël 11, vers 41. Hij zal het sieraadland, dat is Israël, binnentrekken. En dan staat er in Jeremia 30. En ik pluk zomaar teksten, dus ze kunnen allemaal in verband gelezen worden hoor. Wee. Want die dag van oordeel over de wereld en over Israël is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Jacob is Israël. Maar Israël, Jacob, die terugkwam van zijn oom Laban, vlak voordat hij het land binnenging, worstelde daar. Want er moest van alles opgeruimd worden uit het leven van Jacob. En toen kreeg hij, toen dat gebeurde, die nieuwe naam Israël. Zo zal het huidige Israël in Jacobs gestalte worstelen. Maar zal uiteindelijk echt Israël gaan heten. Wanneer we vandaag de dag spreken over Israël, wij het lijden zien van het volk. En dat is er de eeuwen door geweest, dan mogen we niet om de profetieën heen. Ze beloven op korte termijn, ik kan het niet anders lezen in de Bijbel, voor Israël niet veel goeds. Voor alle duidelijkheid, ik hou van Israël. Ik heb het volk lief. Ik heb dat in mijn genen zitten vanaf mijn prilste herinnering. Ik weet nog van de oorlog in 67. Nou, toen was ik toch een stukje jonger dan nu. Hoe ik de kranten verslond en maar niet begreep dat ze niet doorzetten om enzovoort. Ja, wist ik veel van politiek. Maar ik hou van dit volk. Want door dit volk heb ik het woord van de Heere God gekregen. En door dit woord is mij mijn verlosser, de Heere Jezus, voor de ogen geschilderd. En ik heb alles wat voor mij van essentieel belang is gekregen via dit volk. En daarom misschien ook doet het mij juist extra pijn. Wanneer ik zie dat dit volk, ja, haar God de rug heeft toegekeerd. En doet het me pijn wanneer ik lees wat het volk nog zal moeten ondergaan. Maar geef mij vreugde als ik het eindresultaat zie. Wanneer de ware Messias straks voor dat volk zal komen. En dan zal hij koning zijn over Israël. En hij zal 1000 jaar regeren, dat vrederijk. Nou, maar wat zegt de schrift ons dan precies met betrekking tot dit volk? Zij draagt de naam, de Sem, van God de wereld in. In Deuteronomium 28 wordt de zegen en de vloek voorgehouden aan Israël. En dan moet je zich goed voorstellen, ze zijn uit Egypte gevlucht. Ze hebben de farao met zijn legers daar in de zee omzien komen. Ze zijn door de woestijn en ze staan pal voor het beloofde land. Maar ze staan nog met de sandalen in het hete zand van de woestijn. Ze hebben nog geen meter van het beloofde land. En dan houdt Mozes die toespraak en die is netjes genoteerd voor ons. En dan staat er: daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent. Dat is dus een waarschuwing in Israël. Als je niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen. Ze moeten nog het beloofde land in. En Mozes zegt, en als jullie straks in het land zijn en daar leven, blijf de Heere God dienen. Dan zul je gezegend worden. Maar ben je ongehoorzaam, dan komen al die vervloekingen. En in die hele waslijst vervloekingen staat ook dat ze het land uitgejaagd zullen worden. Deuteronomium 30. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder de volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. Dus het volk is verspreid omdat ze ongehoorzaam zijn. Maar wanneer u daar onder al die volkeren leeft en u neemt de dingen van God u weer ter harte, en u zult zich bekeren tot de Heere uw God, zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u gebied, dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. Dus buiten Israël leeft het volk eigenlijk in gevangenschap. De Heere God zal zich weer over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere God u verspreid had. Maar hier moeten we goed naar luisteren. Ik stel een vraag. Sinds 1882... Waarom dit jaartal? 1882 was het jaar dat er voor het eerst Joden georganiseerd teruggingen naar Israël. En die kwamen vanuit Rusland, zo'n 25.000 waren dat. En sedertdien zijn er steeds golven teruggekeerd. 1882. Theodor Herzl, die naam zegt u misschien wat, en anderen, die zochten een plek voor het volk dat verstrooid was. Deden ze niet uit motieven dat ze bekeerd waren tot de Heere God. Het waren socialisten. Maar toen zijn er heel wat landen voorgedragen. Ik kan u een lijst noemen van 17 landen die allemaal een gebied zouden kunnen zijn om het volk Israël te huisvesten. En ja, wij doen daar ook in mee. Nederlands West-Indië, dat is al heel lang geleden, 1652, was het idee daar, laat alle Joden naar Nederlands West-Indië gaan. 1654 was Suriname het beloofde land. In 1730 Zuid-Amerika. In 1841 de Krim. In 1892 Argentinië. 1880 was Cyprus in beeld. In 1903 Oeganda. In 1940 Madagaskar. En om het rijtje nu maar even hiermee te stoppen, 1946 Vietnam. Steeds werden deze landen genoemd. Dat zou een thuis kunnen worden voor Israël. Maar de Heere God had een ander land voor hen. Dat weet u. Had een ander land aan hen beloofd. Dus al die landen vielen allemaal af. In 1922 besliste de Volkerenbond, een voorloper van de Verenigde Naties, dat het Midden-Oosten, zouden wij nu zeggen, na de ineenstorting van het Groot Turkse Rijk, dat honderden jaren daar had geregeerd, gedomineerd, de Mamelukken, zo worden ze ook genoemd, dat rijk was ingestort, West-Europa had hen verslagen en het Midden-Oosten werd verdeeld in een Frans gedeelte en in een Brits-Engels gedeelte. Het noorden wat meer bij de Fransen en dan het andere voor de Engelsen. En de Britten, die verdeelden hun mandaatgebied in twee delen. Een deel voor de Arabieren en een klein deeltje voor Israël. En de Jordaan die maakte dan die scheiding, maar ook de westkust was niet allemaal voor Israël bestemd. Dus oorspronkelijk werd dus dat mandaatgebied van Engeland, een groot deel voor de Arabieren en een heel klein deel voor de Israëlieten verdeeld. En vandaag wil de wereld van Israël nog meer afpakken. Geloof mij, als Israël nog een meter grond heeft, dan is de wereld nog niet tevreden. Want men wil dit volk niet. Heeft Israël, nu zij teruggekeerd is, aan het terugkeren is, voldaan aan datgene wat Mozes in Deuteronomium heeft geschreven? En op meer plaatsen. Heeft het volk zich ter harte genomen dat God hen onder de volkeren heeft verdreven? Heeft het volk onder de volkeren, en nu kun je ook zeggen in Israël zelf, zich bekeerd tot de Heere? Heeft dat plaatsgevonden? Is het volk gehoorzaam aan Gods geboden? Kortom, datgene wat als voorwaarde gesteld werd in Deuteronomium, heeft dat plaatsgevonden? Dan kijken we naar het huidige Israël. En ik zeg het maar zoals het is. Tel Aviv is de homo-hoofdstad van het Midden-Oosten. Ja, en er komen heel veel Arabieren naar Tel Aviv. Gaat u waarvoor? Op 7 oktober werd een feest verstoord door de Palestijnen. En daar dansten heel veel Joodse jongeren rondom een afgodsbeeld van Boeddha. Half gekleed. Nou, ik denk niet dat dat is wat de Heere God voor ogen had bij een bekering. Maar sluit ook de orthodoxe Joden niet uit. Vrienden van ons, die af en toe ook naar Israël gaan om daar Bijbels naar het volk te brengen, die waren nu alweer een maand of twee geleden, denk ik, daar in Israël. Om het volk ook te bemoedigen en Bijbels uit te delen. En ze kwamen in contact met de Chabad-beweging, dat is een heel orthodoxe beweging. Maar het werd voor hen heel dreigend. Ze moesten zich uit de voeten maken, want men wil Jezus niet. En als u dan toch een keertje naar Jeruzalem gaat, Ga dan niet op de Shabbat naar Mea Shearim. Want dat is dan een heel gevaarlijke buurt voor christenen. En als u dan toch meent dat u op de Sabbat naar Mea Shearim moet, gebruik dan niet uw gsm'tje, want die wordt u uit de handen geslagen. Dat zijn ook dingen die bij Israël horen. Die laten wij vaak liggen. Maar we moeten vaststellen dat die bekering daar nog niet is. En omdat die daar nog niet is, blijven die profetieën die ik eerder noemde, van Jeruzalem en van Juda, en die volkeren die daarop aankomen, nog altijd overeind. En we zien de vervulling voor onze ogen meer en meer plaatsvinden. Israël wordt steeds meer geïsoleerd. Bij de berg Sinaï werd een tweezijdig verbond gesloten. Ik heb daar afgelopen week over mogen spreken. Ja, daar had u bij kunnen zijn natuurlijk. Maar dan staat er in Jeremia 31... niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben. Israël heeft het verbond met God verbroken. En een verbroken verbond is een verbond dat er niet meer is. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. En in Hosea 1, vers 9 staat, geef hem, Israël, de naam Lo-Ami. Want u bent niet mijn volk. Ik zal er voor u niet zijn. Maar dat tekent toch wel een beetje de huidige situatie. Ami, dat betekent volk waar je een relatie mee hebt. Een broedervolk. Maar het woordje lo betekent niet. Dat is een ontkenning. Lo ami, je bent dus nu niet mijn volk, staat in de Bijbel. Ik lees u gewoon teksten daaruit voor. Lo rugama. Rugama betekent ontferming. Lo staat ervoor, geen ontferming. Ik ontferm me niet over jullie. En dat is de situatie die we nu zien. Heel wonderlijk, dat begrijp ik ook niet. Ondanks deze woorden, ondanks deze profetieën, ondanks deze situatie, is het anderzijds zo dat God het volk niet loslaat. Als de Heere God het volk los zou laten, zou er lang onder de volkeren zijn opgenomen of uitgemoord. Maar ze zijn nog wel, en ja, ze zijn ook nog zijn volk. Hoe dat allemaal gaat, dat is in Gods hand. Maar ze zijn nu nog een ongehoorzaam volk. Het huis van Israël en het huis van Juda hebben mijn verbond verbroken dat ik met hun vaderen gesloten had. Maar dan in het volgende vers, daarom zo zegt de Heere, zie ik ga over hen onheil brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen. Nou, wat heeft dit volk een onheil gezien? We gaan straks weer de dodenherdenking tegemoet. We denken weer terug en dan denken we aan de gaskamers, aan de 6 miljoen Joden die daar vermoord zijn. En als u ooit in Yad Vashem bent geweest en daar al die schoentjes ziet en ook waar al die vlammetjes branden van die meer dan 1 miljoen kinderen, dan snijd je dat door het hart heen. Ik ga onheil over u brengen waaraan zij niet kunnen ontkomen. Het is gebeurd. En dan staat er ook, als zij dan tot mij roepen, zal ik niet naar hen luisteren. Het is gebeurd. Niet wat ik bedenk. Dat is wat Gods woord ons vertelt. Ook de Heer Jezus zelf is daar glashelder over. Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild, zegt de Heer Jezus. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten, zegt de Heer Jezus. En de werkelijkheid is voor ons nu al 2000 jaar zichtbaar. Wat zegt de Heer feitelijk? Jullie hebben de profeten gedood. Oftewel, jullie luisterden niet naar de stem van God. Jullie huis wordt een woestenij. Dat is nu al bijna 2000 jaar. Totdat. Dat komt er wel bij de Heer Jezus. Het wordt een woestenij. Totdat. Totdat u zegt. Gezegend is hij die komt. Nou, hebben wij dat gehoord? Sinds 1948 dat het volk zegt. Gezegend hij die komt. Helaas niet. Vervolgens lezen we Matteüs 24 de beschrijving van de grote verdrukking die over het volk zal komen. Een gruwel der verwoesting. Daar verwijst de Heer naar Daniël. En dat is weer een verwijzing naar de antichrist. Die een afgodsbeeld in de tempel zal zetten. En dat gaat nog gebeuren. Wanneer u een reisje doet naar Israël, kunt u zien daar in Israël hoe alle voorbereidingen getroffen worden voor de herbouw van de tempel. De priesters, de kohanim, die worden weer opgeleid om dienst te doen in de tempel. De muziekinstrumenten, die zijn klaar. De menorah, goudmassief, is klaar. Alles is klaar. En die tempel, het bouwwerk, kan zomaar snel gebouwd worden. En de Heer Jezus die heeft het over de gruwel der verwoesting. Dat beeld waar Daniël over sprak, die zal in de tempel geplaatst worden. En dan heb je daar anti in optima forma, tegen God, in plaats van God. En Israël, voor een groot deel, zal daarin meegaan. En de wereld zal daarin meegaan. En even zal het lijken dat het goed gaat. Dat er vrede is. Maar het is een schijnvrede. Daarom ook is Israël voor een deel terug in het beloofde land. De Heer God sprak ook van een nieuw verbond. Daarover lazen Jeremia 31:31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het andere is kapot, is weg. Maar hij zal een nieuw verbond sluiten. En de Heer Jezus kwam naar de aarde, Matteüs 26. Hij nam ook de drinkbeker. Nadat hij gedankt had, gaf hij hun die. En zij drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Jezus sluit een nieuw verbond. Het wordt bekrachtigd in zijn bloed. Het bloed is de drager van de ziel, van het leven. En wij hebben door het offer van zijn leven het leven ontvangen. Tot vergeving van zondaren. Het werd met Joden gesloten. De discipelen waren Joden. Maar ook de heidenvolken mogen de zegeningen daarvan genieten en ontvangen. Maar voorwaarde is dat wij komen en onze schuld en onze zonde belijden. Ons laten afwassen door zijn bloed. Net als dat ook Israël moet komen tot geloof. Dan worden haar zonden weggewassen. Ja, en ik las voor velen. Dat is niet voor allen. Niet voor allen van Israël. Een rest zal behouden worden, leert de Bijbel. En ook niet alle andere volken, alle aardbewoners. Wel velen, maar niet allen. Hoe staat het eigenlijk met u, met jou? Als het daarom gaat. Hoor je bij die velen die geroepen zijn en geantwoord hebben, beleden hebben en in dat nieuwe verbond een plaatsje hebben gekregen? Hoort je bij die anderen die buiten blijven? Komt het goed met Israël? Ja, het komt goed met Israël. Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, zegt Paulus, dat u geen weet hebt van dit geheimenis. Het was geheim, omdat u niet eigenwijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, weer totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dus er is voor een deel verharding, maar die verharding die wordt weggenomen wanneer de volheid van de heidenen is binnengegaan. Nou, wat is nu die volheid der heidenen? Ik denk, de Heere God die alle dingen weet, die weet uit al de volken wie wanneer tot zijn zoon gaan. En ja, laat ik het dan simpel zeggen, wanneer de laatste heiden tot geloof gekomen is, dan gaat de gemeente de volheid in. Dan wordt de gemeente van deze aarde opgenomen. In een oogwenk, een punt van de tijd, de Heere tegemoet. Om voor altijd bij de Heer te zijn. En dan schrijft Paulus in Romeinen 11, vers 26. En zo zal heel Israël zijn niet alle Israëlieten. Maar je bent dan een Israëliet. Niet omdat je nageslacht bent van Abraham. Maar omdat je gelooft in het zaad. De belofte aan Abraham gegeven. Tot Jezus komt. En dat geldt voor de heidenen. Wij horen tot de gemeente. En dat geldt voor Israël. Zij die tot de Heer zullen komen. Daar kan ik meer over zeggen. Andere keer misschien. De verlosser zal uit Sion komen. En zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Dus de Heere God, de verlosser, de Messias, zal de goddeloze, dan is Tel Aviv niet meer zo'n vuile stad. En dan wordt er ook niet meer gedanst rondom een Boeddha-beeld. En dan al die andere dingen, die zijn er dan niet meer. Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Ook tegen Juda zal het gaan. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen. En die hem optellen zullen zich zeker diepe sneden toebrengen. In die fase bevindt de wereld zich nu. Alle volken, let op, keren zich tegen Israël. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem optrekken, zal willen wegvagen. En dan staat er in Zacharia 12, vers 10. En dan gaat het over deze gebeurtenissen. Als dit is gebeurd, over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik de geest van genade en van de gebeden uitstorten. Hoewel gebeden zijn er gebeden door het Joodse volk de afgelopen 2000 jaar. En iedere keer maar weer die hoop, maar God hield het dicht, want God wilde dat hun hart veranderd zou worden. En wanneer hun hart veranderd wordt hier, dan verhoort God de gebeden. En dan zegt Gods woord, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw drijven, als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Voor Israël zien we dus, de volken trekken op. Die volken worden uiteindelijk weggevaagd. De Heere God geeft een geest van genade. En het volk zal hem aanschouwen, rouw bedrijven, spijt hebben. En dan zal dat deel, die rest, toetreden tot het nieuwe verbond. En met hen zal de Heere God op aarde, 1000 jaar lang, een vrederijk hebben. Over gans Israël is wel wat te zeggen. Maar dat gaf ik eigenlijk al aan. Je bent een ware Israëliet, schrijft Paulus in Romeinen, wanneer je in de belofte gelooft. En daar gaat het om. We leven in spannende tijden. In Openbaring 12 staat, de vrouw vluchtte naar de woestijn. En de vrouw is Israël. Zij baarde een kind, de Heer Jezus. Maar er is in de woestijn voor haar een plaats, door God bereid, opdat ze daar 1260 dagen, 3,5 jaar onderhouden zou worden. Die antichrist sluit een verbond met ongelovigen. 7 jaar. Na 3,5 jaar ziet men dat dit niet de ware Messias is, maar dat dit de Messias is in plaats van de ware, die tegen de ware was. En dan zal een groot deel van Israël vluchten naar de woestijn. Ze zullen wonderlijk door de Heere God worden onderhouden. Net als ten tijde van Mozes. En wanneer dan de strijd op aarde door de Messias gestreden is, mag het volk terugkeren. En dan zal de Heer Jezus uit dat geslacht van David de koning van Israël worden, van het volk wat daar dan is. We lezen Zacharia 14. De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Zijn sen. Dan is er geen antisemitisme meer. Geen strijd meer tegen God. Dan is er geen macht meer die in plaats van God wil regeren en dicteren. Maar dan zal het zijn naam de enige zijn. En in de zegen van die naam mag een ieder delen die nu tot geloof komt. Jezus Christus als zijn verlosser, als zijn Heer aanneemt. Het zijn, ja, laat ik zo zeggen, de twee zuilen. Aan de ene kant is het Israël, Gods volk, een aardse toekomst. En aan de andere kant is daar, ja, dat andere volk, de gemeente, een hemelse toekomst. En alles in allen, in onze Heer. En dan komen we bij Hosea 1, vers 2. Daar gaat het om. Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God. Want u bent gestruikeld door uw gerechtigheid. En dan in vers 5. Ik zal hun afkeerigheid genezen. Ik zal hen liefhebben. Want mijn toorn heeft zich van hen afgewend. Wij leven in hele bijzondere tijden. Profetieën worden voor onze ogen vervuld. Nee, ik plak daar geen datum, geen jaartallen op en dergelijke. Want dat is vaker met profetieën. Het zijn golfbewegingen. Maar je kunt in onze tijd heel duidelijk aan de hand van de profetieën lezen en leren hoe ver we gevorderd zijn in het plan van de Heere God. En ik geloof dat het niet lang zal duren. Maar ook als het nog langer duurt. Van belang is dat u nu, jij nu, ik nu, wij allemaal nu bereid zijn om de Heer te ontmoeten. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, wij hebben nagedacht aan de hand van uw profetisch woord over uw plan met Israël en gezien hoe heel de wereld daarbij betrokken is. Dat is best wel complex als we dat zo horen en lezen. Maar naarmate we er meer mee bezig zijn, gaan we meer van dat grote, geweldige plan van u ontdekken. Natuurlijk, er zijn punten, Heer, die wij niet begrijpen. Als wij denken aan het isolement van uw volk, aan het lijden dat daar zo langdurig was. En dan weten wij wel dat het heeft te maken met hun ongehoorzaamheid, maar toch. Het doet ons pijn. En we weten dat daar ook pijn is bij u. Maar wanneer we de dingen lezen, dan lezen wij ook van perspectief, van toekomst, van hoop. Dat mag uw volk hebben. Maar dat is gebouwd op de Messias, op Jezus Christus, uw Zoon. En wij belijden uw Zoon als onze heiland, als onze verlosser. Waardoor wij door genade deel hebben aan zijn lichaam, aan die geweldige toekomst, straks. Zover moet het voor ieder mens komen. En zo moet het komen en worden voor uw volk. En daarom willen wij bidden. Heer, wilt u nabij zijn? Wilt u uw plan met haast volvoeren? Wilt u de lijdenstijd korter maken voor uw volk en voor de wereldvolken? En laat de heerlijkheid, de eer, de glorie van Jezus Christus spoedig openbaar worden, zodat wij weten dat zijn naam de enige is. En we danken u dat u ons die naam hebt gegeven, geen andere naam waardoor wij behouden moeten worden dan de naam van uw Zoon. En in die naam zijn wij bijeen, in die naam willen wij ook van hier gaan, in die naam willen wij ons leven voortzetten, dag aan dag. We bidden voor de week die voor ons ligt. Geef van uw kracht, van uw genade, van uw vertroosting, van uw bemoediging. Geef wijsheid van u. Laat het licht, het leven van u door uw geest rijkelijk bij ons zijn. Zodat wij ook in de wereld waarin wij leven, uw naam hoog zullen houden. Door genade. Amen.